worden we nu stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Dat is het loflied dat we gaan zingen aan het begin van deze dienst. Tot eer van Hem zijn we samen, want dat hoort bij de kern van wat de eredienst is. Wij zijn hier om samen God te aanbidden, midden in de wereld, in het openbaar, als een getuigenis voor alle mensen om ons heen. Geloofd zij God. gemeente samen luisteren naar de woorden van Gods heilige wet, zoals die tot ons komen in de 10 geboden uit Exodus 20. We horen aansluitend een woord uit de eerste Johannesbrief over vergeving. Daarover zal het ook gaan in de dienst van vanmorgen. Maar we gaan eerst luisteren naar de geboden. En dat die geboden in de eredienst op zondagmorgen gelezen worden, dat heeft echt betekenis. Op verschillende manieren. In de eerste plaats wel om ons de weg te wijzen in het leven van alle dag. Want die eenvoudige geboden hebben een heel diepe en bewarende kracht, juist voor de dagelijkse dingen van het leven. Daarmee, juist omdat ze zo goed zijn, laten ze ook zien waar in ons leven het kwaad zit, waar het zich kan nestelen, waar het een heel heilloze uitwerking kan hebben. Ze roepen ons tot verootmoediging. Zo gaan we, gemeente, vanmorgen samen luisteren en dan zingen we na de geboden uit de berijming van de 10 geboden, het laatste vers. Er staat boven de 10 geboden geschreven: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Die woorden herinneren ons eraan dat God zijn geboden aan Israël gaf tijdens de woestijnreis onderweg naar het beloofde land, na de bevrijding uit Egypte. Dus dat betekent ook, dat is echt een herinnering aan het feit dat die geboden niet gegeven zijn om je vrijheid te verwerven, te verdienen. Integendeel, ze zijn gegeven nadat God zijn volk verlost heeft. En die geboden, die geeft hij zijn volk onderweg om te zeggen: luister hier nu naar, want op deze weg blijf je bij de vrijheid die ik je gegeven heb. Met andere woorden, ze zijn geen dwangbuis, niet een juk dat je je vrijheid ontneemt. Integendeel, ze zijn bedoeld om je bij die vrijheid te bewaren. Zo gaan wij vanmorgen samen met Israël meeluisteren naar deze heilzame woorden van God. Eerst over onze verhouding tot God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde generatie van hen die mij haten. Ik voel zelf, gemeente, bij het lezen van de 10 geboden altijd een zekere huiver. Als je dat woord hoort, er zijn mensen die God haten. En dan denk je, hoe is dat toch mogelijk, hè? Hoe is dat toch mogelijk? Tegelijkertijd realiseer je, wij moeten er ook voor bewaard worden. Want als God ons echt de voet dwars zet, kunnen we er ook ontzettend tegen ingaan. Goed, hij vermaant ons hier op een heel liefdevolle manier. Zeg, pas daar nou voor op. Want dit is de ene kant. Maar de andere kant is dat ik ook de God ben die barmhartigheid doet. Barmhartigheid. En dan niet alleen tot de derde en de vierde generatie, maar zelfs aan duizenden van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Dat betekent dat dit gebod zegt, als jij nu zelf iemand bent, daar hoef je jezelf natuurlijk niet een schouderklopje voor te geven, maar als je dat uit genade en door het geloof bent, een mensenkind dat God lief heeft, dan krijg je de belofte mee dat je een zegen zult zijn voor duizenden om je heen. Dan moet je nagaan. Duizenden. Het gaat verder. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee, uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En dan komen in het 2e deel van de geboden de woorden die te maken hebben met onze relatie met onze naasten. Hoe zijn wij onder elkaar? Het begint heel dichtbij. Eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult de echt, het huwelijk, niet breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En dan schrijft de apostel Johannes, gemeente, in verband met het leven naar Gods gebod. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, en hoe snel proberen we dat niet te doen, alleen al door ons straatje schoon te vegen tegenover anderen. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. gaan, gemeente, over tot de dienst van het woord. En we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed. En hem vragen om de opening van het woord en het licht van zijn geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, zo zijn wij vanmorgen als gemeente samengekomen om hier te ontvangen wat nergens anders te krijgen is. Om hier voor uw aangezicht te zijn, uzelf te ontmoeten in het woord van het evangelie. En dan onze hand op te houden voor iets dat van onvergelijkbare waarde is. Een genade waarin wij vergeving vinden voor het kwade in ons leven. En een reiniging die alle dingen nieuw maakt. En zo worden wij stil om samen te luisteren naar het woord van het evangelie. We bidden u, Heere, kom met uw Heilige Geest en open uw woord voor ons. Laat ons hart ook open gaan, zodat wij uw woord werkelijk ontvangen in de diepste kern van ons leven. Zegen ons in deze dienst. Laat de verkondiging van het evangelie in de betoning van geest en kracht zijn. Bidden dat er geen woord bij zal zijn dat ook niet werkelijk doorleefd is en daarmee dicht bij het leven van ons allemaal komt. Zegen ons allemaal hier en iedereen die thuis de dienst meebeleeft. We zijn samen één gemeente die gekomen is om een nederig werk te doen. Aan uw voeten zitten, Heer Jezus, en luisteren. Eenvoudig luisteren. Maak ons samen vol van uw geest. Bidden het voor iedereen die taak heeft in de dienst, voor onze organist, voor de koster en voor zoveel mensen die bezig geweest zijn om de dienst voor te bereiden en te zorgen dat het ook allemaal voortgang kan vinden op het ogenblik. Zegen ons samen in Christus' naam. Amen. Wij gaan gemeente samen de Heilige Schrift openen in het Johannesevangelie in Johannes 20. Het woord van de Heer Jezus over vergeving, dat hij zijn discipelen meegeeft als hij ze de opdracht geeft om de wereld in te gaan. We lezen dat in zijn verband, Johannes 20, vers 19 tot en met 23. En daar luidt het heilige evangelie. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede, zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede, zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Vooral dit laatste vers dat we lazen, gemeente, over vergeving en de opdracht die de Heer Jezus aan zijn discipelen geeft om de wereld in te gaan en van vergeving te spreken. Daarover gaan we in de dienst van vanmorgen samen nadenken. We bereiden ons voor op de preek met Psalm 43, het derde en het vierde vers. Straks na de preek zingen we als ons antwoord op de woordverkondiging uit Psalm 32, het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Gemeente, hebt u woorden van vergeving voor mij? Die vraag hoorde Simon Wiesenthal ooit uit de mond van een oorlogsmisdadiger. Wiesenthal zelf overleefde 12 concentratiekampen en werd na de Tweede Wereldoorlog de bekendste nazi-jager. Hij overleed in 2005, 96 jaar oud. In het boek The Sunflower, de zonnebloem, over de grote vragen van schuld en vergeving, over recht, mededogen en menselijke verantwoordelijkheid. In dat boek vertelt hij een indringend verhaal. Nog tijdens zijn verblijf in een van de concentratiekampen werd hij geroepen bij een stervende SS-officier. De man werd blijkbaar op zijn sterfbed geplaagd door schuldgevoelens. En hij biechtte in die ontmoeting gruwelijke dingen op. Met een groep soldaten had hij een aantal Joden in een huis bijeengedreven, het huis in brand gestoken en iedereen die naar buiten probeerde te springen, neergeschoten. Hebt u een woord van vergeving voor mij? Vroeg hij. Hij wilde zo'n woord van vergeving horen uit de mond van een Jood vanwege zijn misdaden tegen de Joodse mensen. Maar dat woord kwam niet. Wiesenthal had zijn verhaal stil aangehoord, maar stond op en verliet de kamer zonder iets te zeggen. Na de oorlog, zo vertelt Wiesenthal, werd hij achtervolgd door de vraag of hij er goed aan had gedaan om geen woorden van vergeving te spreken. En dit boek dat ik noemde, The Sunflower, gaat daar helemaal over. Een heel grote groep, enkele tientallen vooraanstaande mensen uit de wereld van psychologie, politiek en cultuur komen aan het woord om hun licht te laten schijnen over die kwestie. Heb ik daar nu goed aan gedaan of niet? Maar het is op zich een verhaal dat ons laat voelen, vergeving is iets heel anders dan even sorry zeggen. Vergeving raakt aan de diepste en laatste vragen van het mensenbestaan. En laten we ervan uitgaan, gemeente, dat er voor ons niet zulke extreme dingen spelen als bij Wiesenthal. Maar het brengt het wel ineens heel dichtbij, in onze eigen huiskamer, in ons eigen hart. In Johannes 20 lezen we over de verschijning van de Heer Jezus aan de discipelen Het is Pasen geworden en in het Johannesevangelie in één adem ook Pinksteren. Pasen en Pinksteren verschijnen op één dag. En daar komt Jezus. Hij heeft zich niet laten tegenhouden door een loodzware steen voor het graf. Hij laat zich evenmin blokkeren door gesloten deuren in een huis. Net zo min als hij halt houdt voor een hart dat op slot zit. En in die ontmoeting klinkt de opdracht aan de discipelen, aan de leerlingen om het evangelie te gaan verkondigen onder de volkeren. Want dat is de betekenis van dit moment. Dat is ook de betekenis van de Heilige Geest. Jezus zegt het tegen zijn discipelen, ontvang de Heilige Geest. Dat is de betekenis van het werk van de Heilige Geest, dat het evangelie, de blijde tijding van God, naar de volkeren gaat. En dat is ook heel dichtbij, dat je een Bijbel in je eigen taal op je nachtkastje hebt liggen. Dat is iets om blij van te worden, toch, of niet? Dat je nota bene de woorden van God onder hand bereik hebt in je eigen taal. Dat heb je te danken aan de komst van de Heilige Geest. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u, spreekt de Heer Jezus. En hoe moet dat nu allemaal gaan, dat die eenvoudige mensen de wereld in zullen trekken om de boodschap van God te verkondigen? Wel, de Heer Jezus, zo staat er, blaast op zijn leerlingen. Als hij spreekt, ontvang de Heilige Geest. Hij blaast op ze. Dat is iets heel moois. U weet ongetwijfeld wel dat het Griekse Nieuwe Testament ook in het Latijn vertaald is, de Vulgata. En die Latijnse Bijbelvertaling, die heeft bij dat blazen het Latijnse woord, ik zal het gewoon even in het Latijn zeggen, dan hoort u er al iets van, insufflavit. Sufflavit, souffleren, hoor je erin terug. Iets influisteren, iets voorzeggen dat je moet nazeggen. Nou, dat is dus exact wat de verkondiging van het evangelie is. Nazeggen wat de Geest van God je gesouffleerd heeft, voorgezegd heeft. Nazeggen wat God je voorzegt, anders niks. En nu gaan we naar de kern. Want daar klinkt bij deze opdracht iets dat blijkbaar ongelooflijk belangrijk is. Het moet gaan over vergeving. Blijkbaar is dat het kernpunt bij het gezonden zijn en bij het werk van de Heilige Geest. Het moet gaan over vergeving. En in één adem kun je dus ook zeggen, blijkbaar hoort dat bij de diepste dingen van het mensenleven. Schuld en vergeving. En het evangelie houdt niet ergens voor een deur halt waar al die diepe dingen zich afspelen en waar maar moeilijk bij te komen is. Maar het evangelie gaat door die deur naar binnen. En het komt dus ook binnen. Bij de diepste dingen van ons bestaan. Het evangelie is niet bedoeld, gemeente, om zo ergens aan de oppervlakte langs ons leven heen te scheren. En ons verder onaangeroerd en ook ongemoeid te laten. Ook al zouden wij dat misschien af en toe wel graag willen. En misschien ook wel een stuk makkelijker vinden als het evangelie ergens aan de buitenkant bleef. Maar dat gebeurt niet. Het evangelie komt bij de diepste dingen van het leven, waar je misschien verder ook wel niemand toelaat. En daar horen dus de vragen van schuld en vergeving bij. Zoals het ook de vragen zijn van gebrokenheid en lijden. Die diepe dingen waar eigenlijk altijd wel weer de vragen van het leven zich afspelen. de tragiek en de waarom vragen van het mensenbestaan. Het onbegrijpelijke en soms ook het onbegrepene van het leven. Vergeving. Dat brengt alles meteen ontzettend dichtbij, tot in onze huiskamers en onze harten. En kijk gemeente, wij zouden ons bij dit Bijbelgedeelte kunnen verliezen in allerlei vragen, die op zichzelf ook helemaal niet zo onbelangrijk zijn natuurlijk, van hoe komt nou vergeving tot stand en is dat een kwestie van de ambtelijke volmacht van de kerk en kan dat wel heel persoonlijk? Mag je iemand wel vergeving toezeggen uit naam van God? En hoe is het met juridische vragen rond vergeving? Allemaal wel belangrijk, ja. Maar vandaag concentreren we ons op de kern, op het feit dat er überhaupt zoiets als vergeving mogelijk is. Want je kunt echt wel zeggen, dat hoort bij de wonderen van alle wonderen, dat gestalte kan krijgen, vergeving. Dat er in deze wereld niet alleen wraak en vergelding is, maar ook vergeving. Zo sterk zelfs, dat je misschien wel moet zeggen dat het meest edele en het meest nobele dat er in de wereld is, ons vanuit het evangelie geschonken wordt. Dat is wonderbaarlijk. Want vergeving betekent, het is weg. Het grondwoord dat met vergeving te maken heeft in het Nieuwe Testament, dat heeft te maken met een last die op je schouders ligt en die van je afgetild wordt. Vergeving is letterlijk een pak van je hart. Maar dat weet je zelf uit ervaring wel, hè? Dat je loopt te zeulen in het leven met dingen die op je hart drukken. En waarvan je voelt, ik maak af en toe mee dat mijn hele lijf reageert, dat alles bonkt. Gewoon om de dingen die er in mijn leven spelen. En als dan het moment komt dat wegvalt. Dat is een wonderbaarlijke bevrijding. Een pak van mijn hart. En dat is een groot verschil. Of het van je afgetild wordt, of dat het je vasthoudt. Dat het je in zijn greep houdt. En je altijd weer voelt knellen. En knijpen. En knagen. Vergeving, gemeente, dat is iets dat hoort bij de nieuwe wereld van God. Want vergeving betekent het kwade is echt weg. De geest van God, diezelfde geest, heeft eenmaal gewerkt in de goede schepping. Hij souffleerde Adam het leven. Hij blies Adam, de mens, het leven in en dat leven was goed. Zo blaast de Heer Jezus, zo souffleert de Heer Jezus nu ook de Heilige Geest op zijn discipelen. En het is als een klaroenstoot, hè? Denk je nog aan die oude schepping, zoals het oorspronkelijk bedoeld was? Kijk eens, er komt een nieuwe schepping. Ik las ergens in een Bijbelcommentaar een heel mooi beeld. Dat de Heer Jezus op zijn discipelen blaast, dat is zoals met een fluitspeler die zijn fluit bespeelt en een melodie tot leven wekt. Zo blaast Jezus zijn discipelen de geest van God in. Er komt een nieuwe wereld. Ja, en dat zitten wij hier vanmorgen, gemeente, allemaal aan te horen. Hier, thuis op dit moment. Zulke dingen. En dat horen we in een wereld waarin de meest afschuwelijke dingen gebeuren. geweld, scheldpartijen, incest, mishandeling, moord en doodslag, aanslagen, mensen die elkaar kwetsen, vernederen, martelen. En dan gaat het dus vanmorgen ook niet over iets algemeens, over een begrip dat ergens in een wolk boven het leven hangt. Maar het gaat over concrete dingen. De Heer Jezus gebruikt hier het woord zonden. En dan gebruikt hij een woord in het Grieks. Althans, Johannes vertaalt het naar het Grieks met een woord. Dat betekent concrete zonden, daadzonden. Want het zijn vaak ook die concrete dingen die het meest dwars zitten in de gewone dagelijkse dingen. Wel, in die wereld waarin wij vandaag staan, daarin horen wij, en het komt heel dicht bij onszelf. Er is in deze wereld niet alleen vergeving, vergelding, maar er is ook vergeving. Dat de Heilige Geest er is, betekent dat jouw zonden jou niet gehouden zullen worden en dat ze jou ook niet zullen houden, niet zullen vasthouden, niet in hun greep zullen houden, maar dat ze werkelijk weg zijn. God denkt er niet meer aan en jij zult er ook niet meer aan denken en een ander zal er ook niet meer aan denken. En als je dat hoort, dan denk je, dat is een utopie. Dat kan toch niet. Staat gewoon niet. Nou, laten we luisteren naar de woorden van de Heer Jezus. Zo concreet mogelijk. Hij zegt, als u iemand de zonden vergeeft. U. Gaat dus over een u. Wie is dat? Gaat het over een privépersoon? U? Jij? Of gaat dat over een volmacht die de Heer Jezus bij de discipelkring, bij de apostelkring legt en vervolgens dus bij de kerk? Maar goed, dan vindt die vergeving dus ook niet plaats door het gezag van bepaalde personen, waardoor het woord van het evangelie. In het protestantisme, maar dat is even een zijspoor, is dat inderdaad de visie, dat het hier gaat over de bevrijdende kracht van het evangelie. Dit gebeurt er als je in de kerk bent. Tussen twee haakjes, dat is ook niet hetzelfde als ons kerkelijke bedrijf, want daar gebeuren vaak dingen die om te huilen zijn. Maar het gaat over de evangelieverkondiging en daarvan zegt dus dit woord, dit gebeurt er. Als het evangelie verkondigd wordt, dan is dat niet een ademtocht. Dat is niet een soort luchtspiegeling. Niet iets waarin je je even kunt verliezen en over een paar tellen dan is het weer weg. Maar evangelieverkondiging betekent dat je overgezet wordt in een nieuwe wereld. Als u iemands zonden vergeeft. En omgekeerd, iemands zonden. Er is dus een iemand die zonden gedaan heeft. U? Jij zelf? Je kind? Je moeder? Je vader? Je vrouw? Je man? Je broer? Je zus? Je collega? Zou je dat aandurven om die iemand eens voor ogen te nemen? En om die eens recht in de ogen te kijken. Je voelt wat er door je heen gaat. Zou dat zomaar kunnen? Kan dat bij jezelf? Kun je die drempel, die barrière in je hart overkomen? En die ander? Kan die ander eigenlijk wel vergeving krijgen? Maar wil die vergeving, dan zal die toch eerst wel tegenover mij, of tegenover haar, of tegenover hem, schuld moeten belijden en oprecht moeten erkennen, ik ben verkeerd geweest. En vraagt die iemand wel serieus om vergeving? We hebben vaak in het leven reden, gemeente, om tegen elkaar te zeggen: zie onder ogen welke pijn of je eigenlijk veroorzaakt. Dat is nogal eens een manco bij mensen. Gebrek aan inzicht in de gevolgen van je eigen daden. Maar als je echt vergeving vraagt, dan is dat toch wel een eerste voorwaarde. En als je vergeving krijgt, dan zul je toch ook wel heel duidelijk anders moeten. Ja, vergeving aan de ander vragen. U weet wel, hè, hoe moeilijk of dat is. Echt berouw tonen tegenover God en tegenover elkaar. Alleen al in dat eenvoudige, gewone leven van ons allemaal voelen we hoe nauw dat luistert en hoe het dan aankomt op echtheid. Want je moet, als het over vergeving gaat, ontzettend oppassen dat je de dingen niet goedkoop maakt. Dat het niet een kwestie is van alleen maar een paar woorden. En onderwijl ga je gewoon rustig verder. En je komt dan dus terecht bij de schijnheilige geest. In plaats van de heilige geest. Vergeving. En de heilige geest, ja. Als je al die diepe dingen vanmorgen hoort, gemeente, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen: wij worden heel stil. En wij voelen dat dit niet zomaar even te regelen is. Maar eens te meer. Hoe groot is het dat dit allemaal een geschenk is van de Heilige Geest. En dat het gebeurt op het moment dat Jezus door gesloten deuren heen komt. Dat is misschien wel de machtigste belofte die je denken kunt. Door gesloten deuren heen. En dat wil ik heel graag zeggen tegen iedereen die vanmorgen zit te luisteren, de dienst zit mee te maken en denkt: oeh, je moest eens weten wat er in mijn leven speelt en hoe ver dit gaat en hoe diep en hoeveel het oproept. De Heilige Geest is machtig om die dingen te doen die geen mens voor mogelijk houdt. Hij wekt het leven uit de dood. Ik eindig, gemeente, met een tweetal verhalen rond dit thema vergeving. Het eerste gaat over Bonhoeffer. Hij was betrokken bij de opleiding van predikanten in de bekende kerkje in het Duitsland van de jaren 30 in de vorige eeuw. Een haard van verzet tegen Hitler. En hij vormde met zijn studenten een soort kloostergemeenschap, zou je kunnen zeggen. Waarin veel ruimte was voor persoonlijke bijbeloverdenking, gebed, stille tijd, spiritualiteit die geoefend werd. Maar een van de dingen die hij daar ook in praktijk bracht, was de biecht. Nou klinkt dat woord biecht ons altijd een beetje rooms in de oren, en dan heb je de neiging om meteen terug te schrikken, maar dat moeten we nou eens even niet doen. Want het gaat over een voluit Bijbelse zaak. Het hangt er maar af op welke manier het in praktijk gebracht wordt. Maar we lazen straks nog in de eerste Johannesbrief hoe belangrijk het is dat wij onze zonden belijden. Wel, zei Bonhoeffer, dat belijden van je zonden, dat mag geen formaliteit worden, dat moet concreet gestalte krijgen vanuit een soort ambtelijke volmacht. En zo bracht hij in het seminarie de vriendenbiecht in praktijk. Een soort broederbiecht. En dat betekende ook een heel diepe reiniging. Hij wilde niet dat dat zomaar in zijn algemeenheid overal gebeurde, maar dat iedere student een soort eigen biechtvriend, biechtvader had, bij wie hij in vertrouwelijkheid terecht kon. Wij weten dat hij dat zelf ook deed. Die grote man had een vriend, Eberhard Bethke, die ook later zijn biograaf geworden is, maar die als student in dat seminarie verkeerde. En op een gegeven moment vroeg hij hem: Eberhard, ik wil graag bij jou biechten. Bethke vertelt later dat hij wel door de grond kon gaan toen dat moment aanbrak, dat de man tegen wie hij zo hoog opkeek bij hem knielde en hardop beleed welk kwaad er in zijn hart zat. Misschien hebt u zelf die ervaring ook wel eens een keer gehad, dat je iemand ontmoette tegen wie je heel hoog opkeek, geestelijk. Iemand op wie je misschien wel erg jaloers was en van wie je dacht, als ik toch zo kon geloven. Maar diezelfde persoon die vertelde je op een bepaald moment welk kwaad of er eigenlijk in zijn of haar hart huisde. En dan werd hij stil. En het bemoedigde je ook nog. Vreemd, hè? Maar dat kan. Maar goed, zo bracht hij het in praktijk. Niet zomaar in het wilde weg alles eruit flappen en zo. Daar gaat het veel te diep voor. Maar hij vertelt vervolgens wat voor een geweldige betekenis of dat had in het seminarie. En wat voor diepe reiniging of dat ook teweegbracht. En ja, ook dan zeg ik maar gewoon heel rechtstreeks, misschien hebt u dat ook wel zo ervaren. Wat voor een machtige zegen of dat is. Als er een punt aanbreekt in het leven dat je in vertrouwen, echt vertrouwen, niet zomaar lukraak, maar in echt vertrouwen, de diepste en laatste dingen van je leven kunt prijsgeven en eerlijk kunt zeggen wat er huist. Want dat betekent dat dingen die soms tientallen jaren lang een gifplant geweest zijn in je bestaan, dat ze uitgeroeid worden en weggenomen. Wel, de kerk hoort zo'n plek te zijn, zei Bonhoeffer, van vergeving en vernieuwing. Het is een geweldig voorrecht dat er in deze wereld zo'n plek is. Want wie met zijn kwaad alleen blijft, die blijft helemaal alleen. Maar in de gemeenschap met elkaar worden er lasten van je afgetild. En in de gemeenschap met Christus wordt het leven werkelijk nieuw. Dat is 1. Bonhoeffer. 2. Verhaal van Corrie ten Boom. Het hele levensverhaal van Corrie ten Boom. Ik denk dat het voor verreweg de meeste van ons bekend zal zijn. En zoek het anders maar eens even na. En kijk vooral naar de schuilplaats een keer. Vergeet je nooit meer. Maar Corrie ten Boom ontmoette na de Tweede Wereldoorlog, toen ze een lezing hield in Duitsland, een voormalige kampbewaarder. En bepaald niet een van de zachtzinnigste. Uit het concentratiekamp Ravensbrück, waar ze gevangen had gezeten. Die man was tot inkeer gekomen. En toen ze haar lezing had gehouden, kwam hij na afloop naar haar toe om haar vergeving te vragen. Hij stak zijn hand uit en zij aarzelde. Ze kon het niet over haar hart verkrijgen. Haar vol bevroor. Zou zijn inkeer oprecht zijn? Of is het alleen maar aan de buitenkant? En terwijl die hand uitgestoken is, voelt ze, ik kan het niet. Tot het moment dat Gods liefde in haar hart naar binnen stroomt. En ze schrijft, smekend om Gods kracht, steek ook ik mijn trillende hand uit. Een lange tijd houden we elkaars hand vast. De voormalige bewaker en de voormalige gevangene. En zegt ze, ik heb Gods liefde nog nooit zo intens ervaren als op dat moment. Amen. We gaan gemeente samen danken en bidden. En in onze voorbeden willen we denken aan Ton Stolker en Eline van Reewijk, die komende week hopen te gaan trouwen in Lisse. Ze zijn vanmorgen in ons midden. We willen samen met hen voorbeden en dankzegging doen voor hun huwelijk. We bidden voor de familie Lindhout. En in het bijzonder voor de revalidatie van meneer Lindhout. Hij verblijft in Heliomare. En dan is er ook gevraagd om voorbeden te doen voor gemeenteleden van wie er misschien familie of vrienden zijn die corona hebben. We bidden voor de zieken en de ouderen in de gemeente. En ja, voor alle noden van de wereld, voor de roeping van de gemeente vandaag, zullen we samen danken en bidden. Heren in de hemel, zo danken en bidden we u samen. Allereerst voor de boodschap van het evangelie, midden in de wereld van vandaag. We danken u ervoor dat een woord van vergeving klinkt en dat dat het leven werkelijk nieuw maakt. We bidden u, raak ons eigen hart, raak onze eigen ziel aan met dit woord van genade. Zo doen we voorbeden voor de noden van deze wereld. We bidden voor de bevolking van Wit-Rusland, bij alle spanningen die er op dit moment zijn. We bidden dat er een vreedzame oplossing zal komen, dat het onrecht dat er was wordt uitgebannen, dat er een nieuw begin zal komen. We bidden voor de Russische oppositieleider Navalny, dat zijn leven gespaard zal worden en dat hij herstel zal krijgen. Het herinnert ons eraan hoe ongelooflijk nodig het is dat er in deze wereld vrijheid en recht en vrede zullen zijn. En dat niet macht en rijkdom en eer het wereldgebeuren zullen beheersen. We bidden voor de roeping van de kerk in de wereld van vandaag. Laat de kerk, zoals ze samenkomt op alle mogelijke manieren en zoals ze zich vertoont in haar grote, brede verbanden, landelijk, internationaal, maar ook plaatselijk. Laat de kerk uw lichaam zijn, Heer Jezus. Laat uw gestalte herkenbaar zijn. En laat ze zijn zoals we hoorden, een gemeente die alleen maar nazegt wat haar is voorgezegd en die daarmee uw woorden in de wereld draagt. Zegen de gemeente hier rond de Ichterskerk, bidden voor de kerkenraad, voor dominee Pater, zegen ook hem in het werk dat hij hier mag doen en laat de gemeente als een vis in het water van deze wereld zijn. Laat ze uw naam, Heer Jezus, u die de Zoon van God bent, de Redder, laat ze uw naam hoog houden en laat ze niets anders zijn dan een levende wijsvinger naar u. Bij u moeten we zijn. We bidden voor alle persoonlijke noden in de gemeente. We willen vandaag speciaal bidden ook met veel dank voor Ton Stolker en Eline van Reewijk, met het oog op hun aanstaande huwelijk. We bidden u dat ze samen met hun familie een feestelijke dag zullen hebben. Een dag vol vreugde. Maar we bidden dat niet alleen die dag zo zal zijn, maar dat hun hele leven een gezegend leven zal zijn. Een leven dat uw liefde verspreidt, Heer Jezus. Een leven waardoor anderen zullen zeggen, ik ben zo blij dat ik Ton en Eline heb leren kennen, want zij zijn voor mij een richtingwijzer, een gids, naar Christus geweest. We bidden u, Heere, dat hun leven gedragen zal zijn door uw genade. Zo bidden we ook voor broeder Lindhout, zegen hem bij de revalidatie. Geef dat het resultaat zal hebben, dat hij ervan op zal knappen. We bidden om kracht van u. Zo dragen we alle zieken aan u op. Mensen die getroffen zijn door het coronavirus in onze naaste omgeving of daarbuiten. We bidden voor ouderen, voor kwetsbaren in onze samenleving. Voor mensen die horen bij de risicogroepen. We bidden dat onze regering inzicht zal hebben om goed te handelen. En dat wij met elkaar ook alle noodzakelijke zorgvuldigheid in acht zullen nemen. Dank u voor alle inzet die er is. En we bidden u dat we onze waakzaamheid niet zullen verliezen. Zo willen we ook vragen om uw nabijheid in die persoonlijke noden die vanmorgen misschien wel heel heftig zijn opgerakeld. En waarvan we voelen, dit komt ook binnen in mijn leven. Omdat ik vergeving nodig heb. Vergeving moet gaan vragen. Omdat ik op mijn schreden moet terugkeren. Of omdat ik de drempel over moet gaan om vergeving te schenken. Ook daar waar het mij bovenmenselijk zwaar valt. We dragen elkaar aan u op, Heere. Juist in die knelsituaties van het leven. En we bidden dat er uiteindelijk maar één ding bepalend zal zijn. En dat is hoe u zelf, Heer Jezus, ons voorgaat. Door lijden tot heerlijkheid. Danken u voor onze ontmoeting met elkaar in het evangelie. Hoor onze gebeden. En aanvaard onze dank in Christus' naam. Amen. Ons slotlied, gemeente, is de weerklankversie van Psalm 130a. Een heel bekende melodie, die zult u direct herkennen. En we zingen uit 130a het tweede couplet. We zijn, gemeente, naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u.